Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand ooit begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen Psalm 5, het eerste en het tweede vers. De psalmen in deze dienst zijn ook allemaal uitgekozen met het oog op thema voor de preek. Thema waar de LCJ-conferentie mee bezig is geweest vanuit het boek Job en alle vragen die daar klinken. Psalm 5, vers 1 en 2. Neem Heer mijn bange klacht ter oren. Zullen we samen bidden. Trouwe Heere, onze Koning en onze God, mogen wij met onze gebeden eerbiedig tot U treden, stil worden voor U, met hoeveel stemmen er bij ons van binnen ook kunnen klinken. Stil voor U, die leeft, die spreekt, die werkt, die regeert, die ons kent en die met onze levens dwars door alles heen, wat er ook kan gebeuren, Uw weg gaat. Heren, we komen samen bij U. We mogen zometeen de schriften gaan openen. Om daaruit te lezen uit een oeroud boek. Van een mens die diep, diep worstelde in zijn leven. En er niet meer uitkwam. Maar met alles bij u kwam. Kan zo ook maar het geval zijn met ons, Heer. Zoals we hier in de kerk zitten. Wie weet met wat voor vragen in ons leven. Die er misschien al heel lang liggen. In scheve verhoudingen. In moeite en verdriet. Of die misschien ook heel recentelijk over ons heen komen. Ons leven is gebroken. Er is zoveel wat niet klopt. Er is zoveel wat vraagtekens bij ons oproept. En heren, we buigen ons voor u neer. We zijn zondaars. Wat is het eigenlijk diep verdrietig altijd weer. Als we in ons eigen leven om ons heen kijken. Als we in de wereld rondom ons heen kijken. Die machtige, prachtige schepping van u. In de volle gloed van kleuren en geuren en vormen. Alles wat u schiep, zo mooi, zo goed. Wij hebben het bedorven. En het gaat maar door. In een eindeloze geschiedenis. Van zonde en kwaad en geweld. Van lijden en sterven en dood. Heren, maar u hebt ons niet losgelaten. Heb dank voor de schrift die ons geeft. Het woord dat leeft, dat spreekt, dat ons aanspreekt. En dat ons de weg wil wijzen. En wij bidden u eerbiedig. Dat dat ook vanmiddag in deze eredienst echt bij ons het geval mag zijn. Dat als we de schriften openen, dat licht daaruit naar ons toe komt. In ons leven binnenvalt, ons de weg wijst. Wij bidden u of u het woord dat u zo lang geleden sprak liet optekenen, voor ons het levend woord wil doen zijn in het heden, in onze cultuur, in onze levens, in onze vragen. En dat u door de kracht van uw geest met het woord naar ons toekomt, ons daarmee aanraakt en ons uzelf doet zien. Ja, heren, dat alstublieft vooral. Dat niet wij centraal staan met onze behoeften of vragen en zelfs niet onze zorgen, maar dat uiteindelijk uzelf centraal staat. De Heilige, onze Koning en onze God. Wij bidden u dat u zo zelf in ons midden aanwezig wilt zijn. En in alles wat we doen in deze eredienst, ons wilt leiden naar uw raad. Wij danken u, Heren, voor het voorrecht om hier te zijn. We weten hoe zoveel broeders en zusters van ons elders dit voorrecht nooit zomaar hebben. In vrijheid naar de kerk te kunnen gaan. Wij bidden u, ook voor hen. Zegen uw kerk wereldwijd en laat in 1000 talen, in 1000 vormen, van het verre oosten tot het verre westen, uw naam, Heer Jezus Christus, geprezen worden en geroemd. En dat zo, hier en alom, vanuit al die erediensten, het offer mag opstijgen tot u, van aanbidding en eerbiediging van uw naam. Dat bidden wij u uit genade in Jezus' naam. Amen. De schriftlezingen vanmiddag uit het boek Job, waar de jongelui al nu 2 dagen, veel mee bezig zijn geweest. En dan nu het sluitstuk. We lezen iets uit het antwoord van God aan Job. Een kort fragment, Job 40. En daarna een stukje uit Job 42. Eerst Job 40, vers 1 tot 9. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm en zei: Omgord nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak me eens bekend, wilt u ook mijn recht vernietigen? Wilt u mij schuldig verklaren, opdat u zelf rechtvaardig bent? Hebt u een arm zoals God? En kunt u zoals hij met uw stem donderen? Tooi u nu met heerlijkheid en hoogheid, en bekleed u met majesteit en glorie. Verspreid de verbolgenheden van uw toorn, en zie elke hoogmoedige en verneder hem. Zie elke hoogmoedige en onderwerp hem, en verpletter de goddelozen op hun plaats. Verberg hen tezamen in het stof, ontwikkel hun gezicht in het verborgene, dan zal ook ik u prijzen, omdat uw rechterhand u, Job, verlost heeft. En dan Job 42, wat Job daarop antwoordt. En dat lezen we door tot en met vers 7. Toen antwoordde Job de Heere en zei, ik weet dat u alles vermag. Geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor me zijn, die ik niet weet. Luister nu en ik zal spreken. Ik zal u ondervragen, maak het mij bekend. Alleen door het horen met het oor had ik u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf en heb ik berouw in stof en as. Nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de Heere tegen Elifas, de Temaniet, zei, mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u heb niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job. Tot zover de lezing van de schrift. Wij zingen in antwoord erop Psalm 38, vers 9 en 22, maar eerst worden uw gaven ingezameld. na de preek over die gedeelte die we hebben gelezen, uit het slot van het boek Job, zingen we Psalm 22, vers 1, 2 en vers 11. En Psalm 22, een heel bekend lied. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, alle jongeren, enkele kinderen ook, zie ik in de kerk. Vraag en antwoord, dat zijn twee dingen die bij elkaar horen. Wij willen heel graag onze vraagtekens altijd van een antwoord voorzien. We maken dat allemaal wel eens mee, in een gemeenteavond of zeker in een collegezaal vaak, of bij een of andere vereniging, of op een LCJ-weekend, dat je een spreker uitnodigt, die komt spreken en die houdt dan een verhaal van pakweg een half uur, drie kwartier, en dat je dan daarna altijd het moment krijgt van vraag en antwoord. De Engelsen hebben daar een hele mooie afkorting voor verzonnen. Q&A. Questions and answers. Vragen en antwoorden. En je merkt nogal eens, ik merk het als spreker zelf ook zeer geregeld, dat mensen gaandeweg tijdens de lezing vooral uit gaan kijken naar dat moment van Q&A. Want dan wordt het vaak juist spannend. Als jij vragen kunt gaan stellen, persoonlijke vragen, aan de spreker waarop hij dan antwoord moet geven. En die directe interactie tussen spreker en zaal, ja, en dan komt vaak het eigenlijke pas goed boven. Dan zie je wat in die spreker leeft en hoe die denkt. Is het zo ook niet met het boek Job? Waar Job en zijn vrienden in een lange discussie met elkaar verzeild raken. En de een na de ander houdt zeg maar een lezing. Steeds al over hetzelfde thema. Over lijden. En over zonde. En over gerechtigheid. En over straf. En dat gaat maar door. Maar het lijkt net of die discussieronde tussen Job en zijn vrienden steeds heftiger worden. Steeds feller worden. En ook steeds korter. En gaandeweg zit je als lezer van het boek eigenlijk steeds meer te wachten op dat moment van Q&A. De uiteindelijke vragen en de definitieve antwoorden. En er komt ook een antwoord in het boek Job. Jullie, jongelui, LCJ, zijn afgelopen twee dagen met heel veel vragen bezig geweest. Maar je gaat naar een antwoord toe. Dat antwoord komt ook in het boek Job. Maar, wat voor antwoord? Thema voor deze preek. Gods antwoord aan Job. Drie punten daarbij. Ten eerste, dat antwoord is overweldigend. Ten tweede, dat antwoord brengt tot omkeer. En ten derde, dat antwoord wijst heen naar het kruis. Herhaal nog even, Gods antwoord aan Job is overweldigend, brengt tot omkeer en wijst naar het kruis. Het boek Job, broeders en zusters, jongelui, zou je kunnen noemen het boek van de vele vragen. Vele vragen. Maar die cirkelen eigenlijk allemaal steeds weer om die ene centrale vraag, die u allemaal maar al te goed kent. Die vraag van 6 letters. Waarom? Het grote waarom van het lijden in ons leven. Waar je soms, of zelfs vaak, zo sprakeloos bij kunt staan. Ik herinner me het gesprek nog goed, dat ik samen met mijn vrouw had, met een ander oude paar, jaren geleden. Het was in het AMC, het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Ik denk, ik weet niet zeker, het grootste ziekenhuis in Nederland. Afdeling kinderoncologie. Kamertje, twee bedden. In het ene lag ons kind. In het andere een jongetje dat er zichtbaar nog veel erger aan toe was. En dan zit je dan als twee oude paren bij je kind aan bed. En de gesprekken beginnen. En al gauw, ja hoor, jij bent dominee, zeg je. Vertel me eens, als er een God is, waarom laat die God van jou dat dan toe met onze kinderen? Ja, dat weet ik nog. Dat is een vraag die naadloos past in een boekje op. En zoveel soortgelijke vragen erbij. Vragen waar jij misschien wel mee zit hier vanmiddag. U? Noem er zomaar een paar. Vragen die diep van binnen kunnen branden. Moest ik mijn moeder zo jong nog echt missen? Wat moet ik als ik ontdek steeds meer dat ik niet op meisjes val, maar op een andere jongen? Waarom deze weg, heren? Wat moet ik verder? Verbijsterend hoe terreur en kwaad steeds weer kunnen toeslaan. Miljoenen, miljoenen in ellende storten. Steeds weer, waarom toch, waarom? Ik ben alleen. En ik voel me eigenlijk zo eenzaam, hè. Moet dat zo verder? Waarom is dat zo gelopen in mijn leven? Nou, al die vragen. En u hebt er absoluut nog veel meer. En ik weet zeker dat er onder ons allerlei mensen zijn met dit soort vragen. Die allemaal uitmonden in die ene vraag van 6 letters. Waarom? Job worstelt ermee. In zijn ellende en zijn zweren en hij maar krabben daar op de grond. Alles is hij kwijt, alles is hij kwijt. Alles is kapot in zijn leven. Zijn bezit weg, nee, het bezit oké. Maar zijn kinderen dus ook. Al zijn kinderen. En zijn vrouw in feite ook. Die tegen hem zei, Job, vervloek God maar, heb je niks meer aan. Vrouw ook nog kwijt. En dan zijn vrienden. Nou ja, vrienden. Het beste wat ze deden was 7 dagen lang hun mond houden. En toen ze begonnen te spreken, hielpen ze Job in feite alleen nog maar verder in de put. En dan komt Job in opstand. Komt in opstand. Dit is niet eerlijk wat hier gebeurt. Dit is niet juist. Waarom overkomt mij dit? Nee, ik weiger te aanvaarden dat dit allemaal het gevolg zou zijn omdat ik een zondaar ben. Waarom doet God mij dit aan? En dan beginnen al die gesprekken op gang te komen. En helemaal aan het einde van al die discussies, ja, dan staat God Job, dan staat Job op, dat is hoofdstuk 31. En dan zegt hij dingen, dan daagt God Job uit. Dan zegt hij, en nu roep ik God op tot een rechtszaak. En recht overeind, als een vorst, zal ik tot hem naderen, zegt Job. U kunt het nalezen in hoofdstuk 31. Ja, je voelt het aan, hè. Al die vragen, die hoop is op, de spanning, de temperatuur loopt op. Nu roept alles om een antwoord. Heere God, komt u, rechtszaak, en als een vorst zal ik tegenover u opstaan, zegt Job. Maar dan komt eerst nog een andere vriend, een onverwachte vriend. Een Elihu, en ja, een jonge man, even een heel ander perspectief dan al die oudere vrienden. En hij is maar liefst 6 hoofdstukken lang aan het woord. En hij zegt best af en toe aardige dingen. Maar Job geeft er niet eens antwoord op. Het is alsof Job al die tijd heeft zitten wachten op het antwoord van God zelf. En dan, vanaf hoofdstuk 38, komt God in een storm. Job, ga staan. Dan zal ik jou nou eens een paar vragen stellen. En dan neemt de Heere God Job mee. Langs duizelingwekkende hoogte en diepte van zijn schepping. Waar was jij, Job? Waar was jij toen ik vanuit de eeuwen der eeuwen terug, vanuit een baaierd van vuur en energie, de aarde grondvestte, de zeeën hun grenzen stelde? Kun jij het weer maken, Job? De regen, de ijzel, de hagel, de sneeuw? Ben jij het, Job, die de sterrenstelsels, de melkwegstelsels heeft gecreëerd? De Pleiade, de Orion, de miljarden lichtjaren ver weg? Heb jij dat gedaan, Job? Waar was jij, mensje? En dichterbij zie je al die wilde dieren. Zie je de leeuw, de wilde ezel, de struisvogel, de gier, waarvan de jongen bloed slorpen? Heb jij ze hun natuur gegeven, Job? Waar was jij, mensje? En zo gaat het maar door in het antwoord van God. Die zee van vragen van Job van zojuist worden opgevangen in een vloed van wedervragen door God. En het is net alsof al die grote vragen van Job dan ineens schrompelen en klein worden in het ontzaglijke verband van schepping en kosmos. Dan legt Job de hand op de mond. Slot hoofdstuk 39. Hij retireert. Het duizelt hem. Ik heb 1 keer gesproken. Ik heb 2 keer gesproken. Maar ik doe het niet weer. Ik stop ermee. Maar hij is nog niet daar waar de Heere hem hebben wil. En ten tweede male komt God met een antwoord uit de storm. Want Job had niet alleen die waarom vragen gesteld. Hij was ook verder gegaan. Hij was heel ver gegaan in hoofdstuk 31. Hij had in feite de hele godsregering van de wereld, van de geschiedenis, in een dubieus licht gesteld. Ik sta in mijn recht. Maar hij... Is hij wel zo wijs en rechtvaardig? En dan gaat de Heere verder. Dieper. In een storm. Ja, in een storm. Maar ondertussen in zijn liefde. Hij gaat nog in op die vragen van Job ook. En we hebben het samen net in Job 40 gelezen. Het antwoord van de Heere. Er zit een stukje ironie in. Het antwoord van God. Wel, Job, sta maar eens op, jij. Wil jij mijn recht vernietigen, Job? Heb ik dat goed gehoord? Wil jij wel eens bewijzen dat jij recht bent en mij schuldig verklaren? Heb jij die wijsheid, Job? Nou, goed. Sta dan maar eens op, Job. Dan mag jij nu voor een tijdje wereldrechter zijn. Jij moet nu de dingen gaan beoordelen in de wereld, Job. Met een uitgestrekte arm. Heb jij zo'n arm als God? Symbool van kracht, van majesteit. En donder jij met je stem zo? Kun jij zoals God absoluut met gezag spreken? Ga je gang, Job. Doe dat maar eens. En bekleed je dan ook, zoals een rechter koning betaamt. Hè? Die trekt die kleding maar aan, Job. En ga jij dan aan het werk om in de chaos van deze wereld jouw paden recht te trekken. Tegenover die dictators die miljoenen als muggen in de geschiedenis dooddrukken. Tegenover die machthebbers die zich breed maken. Tegenover die hoogmoedigen en die blaaskaken. Wil jij ze aanpakken? Weet jij precies wie het zijn? Kun jij tussen goed en kwaad, recht en onrecht exact onderscheiden? Ga je gang, Job. Doe het maar. En als je dat allemaal kunt, Job, Dan zal ik jou prijzen, Job, want dan is het duidelijk dat jouw rechterhand jou kan verlossen. Als je me nou, staat allemaal in onze Bijbel. En dan gaat de Heer nog verder, hè. En dan gaat het helemaal de diepte in. Om die vraagtekens van Job te overrompelen. Dan begint de Heer over de behemot en de Leviathan. Dat slaat op figuur van een nijlpaard en een krokodil. Maar dan tot een soort chaosmonsters helemaal uitvergroot. Monsterbeesten. Kun jij die behemot, kun jij die Leviathan, kun jij die beheersen, Job? En dan gaat Job helemaal onderuit. Nu duizelt het hem. Nu stopt hij ermee. We hebben het samen gelezen in Job 42. Einde verhaal. Ik weet, heren, ik weet het, dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk bij u. Zo zegt Job, met een punt daarachter. Maar, heeft Job nu antwoord gekregen? Heeft hij nou antwoord gekregen op die grote vraag van 6 letters? Waarom, waarom? Nee en ja. Ten eerste nee. De Heere vertelt Job niet wat wij allemaal weten. Wij lezers van het hele boek Job. Wij hebben het begin van het boek Job ook gelezen. Dat op de achtergrond van dit lijden van Job en het lijden van deze wereld ook iets ligt van die ontzaglijke worsteling met de machten van het kwaad. En met Satan die dan God uitdaagt en de Heere die dingen toelaat. En overrompelend ver boven ons verstand. Nee, dat heeft de Heere Job niet geopenbaard. En de Heere geeft Job ook niet het antwoord dat ja, mensen elkaar zoveel leed en ellende aandoen. Dat doet God niet, dat doen jullie zelf. Een eerste wereldoorlog met miljoenen mensen in de loopgraven en God maar aanroepen aan beide zijden. Heeft God dat allemaal gedaan? Wat deden mensen elkaar aan? Hoeveel leed is er niet door een ander geschied? En roept dan niet, waarom, o God, doen mensen elkaar aan? Nee, dat antwoord heeft de Heere ook niet aan Job gegeven. En de Heere heeft het ook niet over dat inderdaad onze eigen concrete zonde ons wel eens in de ellende kan storten. Als iemand er maar heerlijk op feest, los feest en maar drinken en doen en hij krijgt op een gegeven moment een leverziekte. Vraag dan niet waarom, o God, je doet het zelf. Je eigen zonde, je eigen kwaad, je kiest zelf die weg. Ook dat antwoord geeft de Heere niet aan Job. Nee, Job krijgt helemaal niet, laten we maar zeggen, zakelijk juiste theologische antwoorden van God. En toch krijgt hij antwoord van God. Het is net alsof de Heere over Job heen davert, hè, met zijn antwoorden, zijn vragen platslaat. Maar lees goed wat er staat. In wat de Heere zegt, die storm die over Job heen gaat, tekent zich ondertussen terdege het begin af van een machtig antwoord. Kijk goed, Job. Kijk goed rondom je. Naar alles wat je niet begrijpt, Job. Die machtige schepping, die kosmos. En ook die chaos die daarin soms een plek heeft. Wilde beesten. Of dat onrecht dat geschiet. En zo'n behemot en zo'n leviathan, die symbolen van chaoskracht in het leven. Geen mens overziet het, geen mens beheerst het. Maar ik wel, Job. Ik wel. Vertrouw daarop, Job. Ook al begrijp je het niet. En zoals ik die chaoskrachten in de schepping uiteindelijk in mijn handen houd, Job. Zo zal ik ook die chaos in jouw leven, met alle moeite daarvan, uiteindelijk in mijn handen houden. Vertrouw erop, Job. Ja, wat een overweldigend antwoord. Overweldigend. Het is niet een antwoord dat je even een boekje uitschrijft, een mooi theologisch boekje, kun je allemaal mooie dingen zeggen, bijbelteksten erbij, maar dit is een antwoord dat gaat veel dieper. Dit gaat veel dieper. En dan gaat Job door de knieën en wordt hij omgekeerd. En zo lezen we dat hij het ook zelf zegt in hoofdstuk 42. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw in stof en as. Job wordt omgekeerd. Maar wat zegt Job hier nou mee? Ik doe berouw, boete, stof en as. Wat zegt hij daar nou mee? Dat hij helemaal fout zat. Hij roept Job dus alles. En zouden dan eigenlijk zijn vrienden achteraf dus toch nog gelijk hebben. Toen ze zeiden, Job, het ligt wel aan jouzelf wat jij doet. Het is jouw zonde. Nee. Want, en het is eigenlijk zeer verrassend in dit boek Job. En daarom lazen we vers 7 er ook bij. De Heere is niet boos op Job. Maar op Jobs vrienden, die zulke vrome taal uitspraken. Jullie hebben niet juist van mij gesproken, zoals mijn knecht Job, zegt God. Nou, dat is wat. Ja, die vrienden van Job, met hun redenaties en redeneren kunnen ze, het ene argument op het andere bouwend, probeerde eigenlijk hoe langer hoe meer met hun hele verhaal van zonde en schuld Job steeds verder in het moeras te trekken van ja, ik zal het zelf allemaal wel gedaan hebben. Bedenk ook dat zij ondertussen de hele tijd over God spraken. En niet, zoals Job, tot God. Job, ze zegt de Heere, je hebt heel veel vragen gesteld. Heel veel moeite verwoord, maar ondertussen heb jij wel recht van mij gesproken, toen je tot mij riep. Maar waarvan heeft Job dan berouw, als hij zegt, op stof en as berouw? Ja, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Jongelui, lees dat voor jezelf nog eens goed, hè? Die hoofdstukken van Gods antwoord. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Als Job vanuit die storm antwoord krijgt. Het lijkt alsof de Heere God daar over hem heen loopt. Want zo'n mini mens is een stofje aan een weegschaal. En God met die enorme dingen davert over hem heen. Het lijkt, maar het is niet waar. Want in dat antwoord komt God overweldigend, maar Job wel zeer nabij. En in al die vraagtekens die hij stelt, neemt de Heere Job mee. En breekt hij bij Job af de barrière die Job aan het opbouwen was. En trekt hij Job naar zichzelf toe. En richt hij hem op zichzelf. Nee, niet een of ander theologisch antwoord, hoe mooi ook krijgt Job. Maar de sprekende God zelf, dat is zijn antwoord. De Heere komt naar hem toe, gaat op zijn woorden in, spreekt tot hem. En dan opent de Heere Jobs oog voor wie hij is. Wie hij is in zijn majesteit. In zijn zorg voor de schepping. Inclusief alle vragen daarbij. Te midden van wat soms zo onbeschrijfelijk chaotisch en bedreigend is. En waarvan je denkt, Heere, ik vat het ook niet. En dat zicht op wie God is, dat doet Job omkeren. En dan zegt Job dat heel kernachtig. Vers 5. Alleen door het horen met het oor had ik u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. Kijk, Job bedoelt niet dat hij letterlijk God heeft gezien. Net zo min als Mozes de Heere heeft gezien. En Job heeft ook de Heere niet letterlijk gezien, want hij kreeg immers antwoord uit een storm, uit de donder. Kreeg hij antwoord. Maar wat God antwoordde, was meer dan voldoende om Jobs oog te openen. En denk, vergelijk het met wat er gebeurde met het volk Israël bij de Sinaï. U weet dat toen Mozes daar de geboden ontving, daar boven op die berg donder, bliksem, donkerte. En het volk daar beneden aan de berg. En ze zeiden, kun je lezen, boek Deuteronomium, we hebben niemand gezien, maar we hebben zijn stem vernomen. Ja, en dat gebeurt hier nou ook. Maar die stem is zodanig dat Job zegt, Heere, maar nu zie ik het. Nu ziet mijn geestelijk oog u. Eerder, ja, had ik van u gehoord, eerbiedig hoor, maar op een afstand, maar nu bent u mij zo nabij gekomen. Mijn oog ziet het. En daarom heb ik berouw. Waarvan dan berouw? Nee, Job begint het dus niet over, zo van de hand in eigen boezem, ik zal dus wel schuldig zijn met mijn zonde. Nee, kijk, dat een mens, hè, die oerwaarheid, dat een mens, u, jij, ik, een zondaar voor God is, dat weet Job ook wel. Maar dat is niet het sleutelantwoord, het standaardantwoord op al onze waarom-vragen. Nee, die vragen mocht Job ook stellen. Niet over God redenerend, het is heel belangrijk om dat te zien, niet over God redenerend met allemaal, maar met God sprekend, op de Heere aanlopen, is een oude uitdrukking. En daarin heeft Job recht gesproken van. Dus ook als jij, die hier zit, met die waarom vragen, waar je denkt, oh God, hoe is het? Dat je daarmee naar de Heere gaat, dan zal de Heere zeggen, maar je hebt recht van mij gesproken. Als je daarmee bij hem komt, als je die vragen allemaal onder het vloerkleed moffelt, dan is het wel een heel ander verhaal. En als je er een stukje theologie overheen gooit, alles recht praten, heb je niet recht van God gesproken. Ga met die vragen naar de Heere zelf toe, op je knieën. Zoals Job naar de Heere toe ging. Daarin heeft Job recht gesproken. Maar, Job was ook verder gegaan. Ja, heel ver. Hij was een grens overgegaan. Toen hij God zelfs ging uitdagen tot een rechtszaak. En het letterlijk zei, maar ik heb gelijk. En als een vorst zal ik hem naderen. O Heere God, wat heb ik gezegd? Wat heb ik gezegd? Ik doe boete in stof en as. Wat heb ik daarmee klein over u gesproken? Maar nu zie ik hoe klein ik zelf ben. En net dat hij dat zegt, verlaat Job het dwaalspoor van de trots. De gevaarlijke trots van de mens, die toch wel even recht overeind blijft staan tegenover God. En komt hij weer terug bij wat ware wijsheid is. De vrezen des Heren. Ik hoop dat jullie jongelui dat ontdekken dit weekend als je met het boek Job bezig bent. Het is een boek, het stelt ons voor, ik weet niet hoeveel vragen. Taalkundig ook alleen al. Bogerman, de Statenvertaling. Onze koning las gisterenavond in Dordrecht, in de Augustijnenkerk, grote bijeenkomst waar ik ook bij was, las hij een stukje voor de Statenvertaling. Dat is een moment hoor. Wat een land hebben wij, hè. Dat onze koning dat in ieder geval doet. Een stukje, prachtig stukje uit Romeinen 12 las hij voor. Statenvertaling. Nou, de Statenvertaling is een monument. Bogerman, die er hard aan heeft gewerkt, zat met een boekje op en zijn hand in de haar. Af en toe. Hij zei, jongen, zulke moeilijke Hebreeuwse woorden. Heeft hij rabbijnen geconsulteerd. En de passages staan er. Job 28 bijvoorbeeld in de Statenvertaling is een deel onbegrijpelijk. Bogerman heeft het gewoon niet begrepen. Zo moeilijk kan het boekje op zijn. Maar dat is maar taalkundig. Het boekje op stelt nog voor veel meer vragen. Het gaat zo ongelooflijk diep, dat boekje op. En er komt zoveel in samen. Maar ik hoop dat jullie ontdekken in dat machtige boekje op dat we hebben gekregen. Dat je hier ziet hoe een mens verstrikt raakt in de vragen van het leven. O, zo realistisch de Bijbel. Verstrikt zoveel vragen, dat onontwarbare kluwen soms van schuld aan lot en leed en kwaad en pijn. Maar hoe die uiteindelijk door al die discussie rondheen en door de storm heen terechtkomt bij het fundament waar je houvast aan hebt. En dat is dit, de vrezen des Heren is het begin van de wijsheid. En dat hele wijsheidsboek Job wil je daar uiteindelijk brengen. Niet bij kant en klare logische antwoorden, maar bij een houding van: Heere, hier ben ik. Spreek, Heer, uw knecht hoort. De vreze des Heren. En nou jij, en u, en ik. Komt er ooit een antwoord op de moeite in je leven, als je niet de Heere zelf wilt ontmoeten? De levende ontmoeting met de levende God in zijn levende woord. Aan het begin van deze preek noemden we zomaar een aantal van die grote vragen die op een mens kunnen afkomen. Of die dwars door je heen gaan. En waar je niet meer zo goed tegenop kunt. En zeker weten, ze zitten ook onder ons vanmiddag. Wie weet hoeveel. Broeders van de kerkenraad die op huisbezoek gaan. Ik herinner me nog, toen ik jong predikant was, Zoetermeer, eerst een enige gemeente, een paar jaar dominee geweest daar. Ik was jong toen ik begon, maar ik wist niet wat ik meemaakte. Gewoon een jonge, frisse gemeente, maar van adres tot adres, zoveel vragen, zoveel moeite, zoveel pijn. En het mooie nou is, dat de Bijbel daar allemaal de ruimte voor geeft. De Bijbel is anders dan de Koran, hè? Of de Bhagavad Gita. Daar krijg je kant-en-klare antwoorden, alles is alles voorbeschikt, dat is allemaal helder. In de Bijbel mag het aan bod komen. Weten jullie de psalmen wat te noemen? Weten jullie welke psalmsoort veruit het meeste voorkomt in de psalmen? Nou, dat zijn niet de hymnen, dat zijn niet de lofliederen, maar dat zijn de klaagliederen. Daar maakt de Heilige Geest allemaal ruimte voor. Daar mag je mee bij God komen. Machtig, hè? Dat is de Bijbel. Dat is een levensecht boek. Ja, en daar staat dan ook Job in. Waar al die discussies tot op de bodem gaan. En nou wij met onze vragen. Die hier zitten. Met wat je meedraagt van binnen. Iets ernstigs. Geconfronteerd als je bent. Met ziekte. Misschien iemand ziet. Die MS heeft. Of een andere ziekte. Kanker. Ben je zelf. Of een broer of een zus. Of je vader of moeder. Die je niet kunt missen. Die je helemaal niet wilt missen. Of dat hier vanmiddag iemand in ons midden zit met dat stille geheim. Of misschien is het inmiddels geen geheim meer. Van homoseksualiteit. Met zoveel gevolgen daarvan. Voor heel je leven. En u zult ze ook wel kennen. En ze zullen ook hier zitten. Mensen die zo zielsgraag een levenspartner hadden gevonden. Een man, een vrouw was zo graag vader, moeder geworden. Niet gebeurd. Alleen gebleven. Of vragen van nog grotere omvang. De verschrikking, om maar even iets te noemen. De verschrikking van wat momenteel in Jemen gebeurt. Waar 17 van de 25 miljoen mensen aan de rand van de hongersdood liggen. Hoeveel gaan er sterven? Hoeveel kinderen sterven er de komende weken daar? Terwijl over de hoofden van die bevolking heen twee regionale grootmachten hun oorlog tegen elkaar uitvechten. En de wereld kijkt toe. En het Westen levert de wapens aan een van die machten. Het bloed van zoveel dat van de aardbodem roept tot de hemel. En als nou zoiets in je leven speelt. En nog veel meer vragen. Hoe ga je daar nou mee om? Jij die hier zit. Velen nemen dan afstand van de kerk. En ik ken ze ook. Die afgeknapt zijn op die waarom-vragen. Die zeiden, als dit God is, dan hoeft het van mij niet meer. Anderen verstrikken zich in een fatalistisch denken. Het zijn geen mensen die het je aandoen, zeggen ze. Ook het gevaar van afstompen kom je tegen, kom je ook veel tegen, pastoraat. Zo, nou ja, je krijgt toch nooit antwoord op je vragen, je moet er maar mee doen. Ja, met alle geestelijke schade van dien. En dan kun je ook nog vrienden hebben. Vrienden die je proberen te helpen. Maar ja, wat is helpen? En die iets tegen je zeggen in de trant van, je moet niet vragen waarom. Maar je moet vragen waartoe. Want God heeft overal zijn bedoeling mee. Ja, ze zullen het goed bedoelen. Maar troost dat nou zo geweldig? En dan komen die vragen op je af. En hoe ga jij daarmee om? Hoe ga jij daarmee om? En bedenk dan daarbij dat het diep in ons zit om, als het maar even gebeurt, God op een afstand te houden. Het virus van de zonde, diep in ons, het van God vervreemd zijn. En als dan van die Jobservaringen in je leven komen, om het zomaar te noemen, groter of kleiner, dan kun je zomaar de gordijnen dichtschuiven richting God. Ben je er ook mee bezig? Misschien zit hier iemand in de kerk. Maar dat is dus niet de weg die Job gaat. Dat vind ik nou het machtige van het boek Job, hè? Dat is niet de weg die Job gaat. Wat Job doet is met dat alles naar God toe gaan. En jij dan? En u, die met dat alles zit. Met schade in je leven. Een stukje duisternis in je leven. Met tegenkanting. Wat Job beleidt, heb jij dat alles oprecht gebeden aan de Heere? Heere, door het gehoor van het oor heb ik van u gehoord, thuis, in de kerk, in de catechisatie. Maar Heere, hou me alstublieft vast. Spreek zo tot me, spreek zo tot me, overweldig me daar zo mee, dat ik het eindelijk ga zien, dat mijn oog u ziet. O Heilige Geest, doorbreek mijn muur van vragen, van bezwaren, van onverschilligheid. Kom tot mij, hou mij vast, o God. Die, dat is Job, anno 2018, bij God. Job kreeg antwoord uit de storm. En die omkering als gevolg daarvan heeft hem wel wat gekost, hè? Doe berouw in boete in stof en as. Dus wat je in je leven opbouwt aan zelfhandhaving, trots tegenover God, gaat er wel ondersteboven. Ik heb geen benen om op te staan tegenover u, Heere. Antwoord uit de storm. Soms denk je, ik wou dat ik dat nou ook eens kreeg. Zo'n overweldigend antwoord vanuit de storm. Misschien niet direct op al mijn vragen, maar dat ik het toch wel ga zien. Vraag jij dat? Vraagt u dat? Broeder of zuster, nu moeten we met elkaar pas goed de Bijbel gaan opendoen. Want heeft de Heere God ons niet een overweldigend antwoord gegeven? Nog veel dieper en definitiever dan het antwoord dat Job kreeg. En geef de Heere dat antwoord niet hier en nu aan jou, u en mij, midden in jouw leven, wat er ook spelen mag. En dat is een antwoord, niet meer vanuit de storm, maar een antwoord vanuit het suizen van een zachte stilte. De stilte van de kerstnacht bij Bethlehem, in Efraïms velden, waar de engelen zingen van Gods vrede op aarde, terwijl daar de Romeinen met hun zwaarden rondliepen. En een kind in de kribbe. Daar ligt hij. Gods eigen zoon. Gekomen om in die rimboe van onze vragen ons te redden uit ons duister. En te bewaren. Te helen en te troosten. Een antwoord krijg je vanuit de stilte. Toen voor de ogen van die totaal overrompelde discipelen de storm op de zee gestild werd. Wat een vraag als: hoe kan dit? We vergaan, Heer, we vergaan, waar blijft u? Stilte werd, storm werd gestild. En toen die vraag van de Heer Jezus: waar waren jullie? Waarom ben je zo bang? Kleingelovige, zegt de Heer Jezus, te midden van de storm. Kleingelovige, want ik ben toch bij jullie. Een antwoord vanuit de stilte, nog veel dieper, van de duisternis van Golgotha, waar Jezus Christus, de Zoon van God, alles op zich neemt, die wereld van vragen en pijn, onze zonde en onze ziekte gedragen, en die gemartelde kreet ten hemel klinkt vanaf het kruis: mijn God, waarom heb je mij verlaten? Daar heb je het weer. Die absolute vraag van zes letters: waarom? Het is een woord uit Psalm 22 dat de Heere Jezus hier op de lippen neemt. En die hele psalm gaat over het lijden van de rechtvaardige. Ja, zo staat in het verlengde van het lijden van Job het kruis van Christus. En die hele boodschap van dat boek Job, met al zijn onoplosbare vragen, met alle menselijke vertwijfeling en die hele wereld van zonde en schuld en duivel, dat balt zich allemaal samen in die ene bange kreet. Waarom, Vader, waarom? En weet jij wat nou het machtig is? Hij krijgt geen antwoord. Daar komt geen antwoord op aan het kruis. En dat is nu Gods grootste antwoord aan ons. Omdat Jezus geen antwoord krijgt, hij draagt alles, al ons kwaad, al onze zonde, al onze vertwijfeling, door God verlaten. Opdat wij voor eeuwig Gods antwoord zouden krijgen in hem. Nimmer meer door God verlaten worden. Bij wat voor puinhopen je van je leven soms ook neerzit, hij gaat verder. Dat is Gods ultieme antwoord. Hij, de levensvorst, de diepste smaad en angst der hel, eindeloos dieper dan onze waarom-vragen. Hij in onze plaats komt allen tot mij, die belast, die vermoeid zijt, en ik zal u rust geven voor uw ziel. Broeders en zusters, daar moeten we nou met z'n allen zijn. Wij allemaal, allemaal, jong, oud, daar moeten we zijn. Bij het kruis van de Heer Jezus Christus. Met ons kwaad, met onze zonde, met onze vragen, met onze pijn, met onze wanhoop. Daar moeten we zijn, bij het kruis. Om dan tenslotte antwoord te krijgen vanuit de stilte van de paasmorgen. Waar majestueus de steen van het graf wordt gewenteld. En hij opstaat, de levensvorst, uit de pijn, uit de dood. En hij is het, als eersteling. En ieder die op hem vertrouwt, als een kind bij hem aanklopt, bij hem vertrouwt, straks voorgoed, als de laatste vijand onder zijn voetbank gelegd zal worden. De laatste vijand, alle behemoots en leviathans en de dood. En dan komt hij, hij het lam, waardig geacht om de boekrol te openen. De boekrol, waar alles in staat, vanuit de eeuwen der eeuwen. Die hele geschiedenis van onze wereld, met er in de Eerste Wereldoorlog en de Dertigjarige Oorlog. Met er in de waanzin van de Romeinen, die talloze volkeren uitmoorden. Met de waanzin van mijn eigen leven en mijn kwaad en schuld. Alles staat erin, uw, jouw, mijn leven. Die vragen die ik ook niet begrijp, alles staat erin. De boekrol. Niemand is waardig die te openen. Job met zijn vragen niet, wij al helemaal niet. Maar hij wel. En dan komt hij. En hij opent de boekrol. En het wordt duidelijk. In zijn handen ligt alles vast en veilig. In zijn doorboorde handen. Heere Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt en het keerpunt van mijn hart. Mijn hart met al wat daarin leeft. Ontfermt u zich, Heer. Kom, Heer Jezus, kom. Amen. mag ik u voorgaan in gebed en voorbeden. Heere, u die de heilige koning van ons leven bent, wij danken u voor uw woord, voor uw antwoord. Uw antwoord uit de storm, uw antwoord uit de stilte, uw antwoord dat zo diep ging, bij Job al, maar in de Heer Jezus helemaal. Tot in de diepste diepte waar onze vraagtekens al lang niet meer bij kunnen. Wij danken u, Heere, dat u verder ziet dan wij. En dat we bij u mogen schuilen. Met al onze vragen. Bewaar ons ervoor dat we ons zouden isoleren. Ons opsluiten. Ons terugtrekken. Onverschillig zouden worden. Als de Jobsvragen in ons leven zijn en komen en groeien. Bewaar ons ervoor om te gaan redeneren als de vrienden van Job. Bewaar ons voor onszelf, maar breng ons bij u te voet, bij u alleen, met al wat in ons speelt. Ook al weten we het soms allemaal niet zo goed te formuleren zoals Job ook over de schreef ging. Om bij u te komen, Heere, we danken u voor uw machtige genade dat u antwoord geeft. U bent de sprekende God, u bent niet als de afgoden waar alle mogelijke offers aan moeten brengen. Maar die stom zijn en blind zijn en ons niet verder helpen dan alleen met wat theologische antwoorden. U bent de levende. U die in uw weergaloze zondaarsliefde, diep voorovergebogen naar een wereld verloren in schuld, alles hebt gegeven om ons te redden. Van ons kwaad, onze zonde, onze pijn. Heer, is heel veel dat we niet kunnen begrijpen. Er is één ding waarvan we u bidden dat we het allemaal begrijpen. Door het licht, de kracht van uw geest. Dat u het bent, Heer Jezus Christus. Die in onze plaats het allerdiepste antwoord hebt gegeven. En dat u het bent die eens de boekrol zult openen. Die is in uw handen. En dat zijn doorboorde handen. En dat we bij u volstrekt veilig zijn. Dat niemand die ooit op u zijn vertrouwen stelt, beschaamd zal uitkomen. En mogen u daarom bidden, voor ons allemaal, mensen die thuis meeluisteren. Wij bidden u het in het bijzonder voor hen onder ons, die het moeilijk hebben. Die ook tijdens de preek vanmiddag af en toe met hun eigen pijn zaten. In één keer dat herkend zagen. En we bidden u voor hen. Ernstige ziekte in hun leven hebben. Of die een man, een vrouw, een kind nabij hebben. Die ze zieker en zieker zien worden. Van wie ze misschien wel afscheid moeten gaan nemen. Wat ze eigenlijk niet kunnen. We bidden u voor hen onder ons die worstelen met hun geaardheid en seksualiteit. En zoveel vragen erbij boven komen. Laat, Heere, de gemeente van de Heer Jezus Christus een veilige plaats voor hen zijn. Broeders en zusters rondom, om samen dat te dragen. Wij bidden u, Heere, voor hen die alleen bleven. Of alleen zijn komen te staan. En soms zo diep verlangen naar gezelschap, naar warmte, naar liefde. Wij bidden u, Heere, voor uw kerk in deze wereld. Zoveel plaatsen vervolgd. We denken aan de kerk in Syrië, wat is er nog van over? We denken aan die 8 miljoen Syrische kinderen die in kapotgeschoten huizen van hun ouders verblijven, die daar de winter in moeten gaan. Wij bidden u, Heere, voor het land en volk van Jemen, waar zoveel miljoenen op de rand van de hongerdood liggen. Wij bidden u voor om een ontwaken, Heere, bij hen die dit veroorzaken. Wij bidden u dat u ingrijpt, tirannen stuit, dictator stuit, ze besef geeft dat ze niet meer wat aan kunnen doen, maar voor u de koning der koningen verantwoording hebben af te leggen. Wij bidden u, Heere, heel in het bijzonder voor uw kerk, wereldwijd, met name in die plaatsen waar er ernstige vervolging is. Zo denken we in onze voorbeden op deze zondag ook aan de kerk in Kazachstan, Mauritanië. We bidden u voor onze broeders en zusters dat ze vasthouden, dat ze doorzetten en dat ze met alles altijd bij u zo mogen zijn, dat er ook iets van uitgaat. En heb dank, Heere, dat we zoveel getuigenissen ontvangen dat uw kerk juist in dat soort landen groeit. Wij bidden u tenslotte ook voor onze eigen gemeente hier. Voor onze predikant, meneer Hogeboom, zijn gezin. Stel hen tot een zegen. Geef hen warmte en liefde en helderheid om zijn werk te doen. Bid u voor de kerkenraad. Ook als ze een bezinningsmorgen zullen hebben aanstaande zaterdag. Of als ze hun vergadering zullen houden aanstaande donderdag. Begiftig hen met wijsheid. En met fijnzinnigheid en liefde om hun werk goed te doen. Heere, alles mogen aan uw handen toevertrouwen. U die ons kent, zie ons aan in uw genade. Bewaar ons voor trots en hoogmoed, voor eigen dunk en eigenzinnigheid. Breekt u die muren maar af en trekt u ons met koorden der liefde tot u. Opdat wij, verbonden met heel uw kerk van alle eeuwen, hen die ons zijn voorgegaan, hen die ons nog volgen zullen, uw heilige, drie enige naam mogen aanbidden. Alle eer, alle lof, alle glorie, alle toewijding, alle liefde, zij u, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en immer. Amen. We zingen samen Psalm 142, vers 1 en vers 2. En na ons geloofsbelijden uit diezelfde psalm, vers 5 en vers 7. In gemeenschap met de kerk der eeuwen willen wij samen ons geloof belijden. En het verlengde van wat in deze dienst tot ons kwam, doen we die belijdenis vanmiddag met vraag en antwoord 1 van onze Heidelberger catechismus. Die kernvraag: wat is uw, wat is jouw enige troost, beide in het leven en in het sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en het sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En alzo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Amen. Ga dan nu heen in de vrede van God en draagt de zegen des Heren die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en hij geve u en jullie allen zijn vrede. Amen.